Gemeente, eerst even een paar mededelingen. Morgenmiddag zal, zo de Heere wil, het kerstfeest worden gevierd met de kinderen van de zondagsschool om 14:30. En aanstaande zondagmorgen zal er bediening van de heilige doop zijn. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 29, het eerste en het vijfde vers. Aardse machten looft den Heer en s'Heeren stem ontbloot het woud. Gemeente, we lezen het kerstevangelie uit het tweede hoofdstuk van het evangelie naar Lucas. En daarvan de eerste 12 versen. Lucas 2, de eerste 12 versen. En na de schriftlezing zingen we Psalm 40, het derde vers. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. 40, het derde vers. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden en iegelijk naar zijn eigen stad. Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria zijn ondertrouwde vrouw welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heren stond bij hen en de heerlijkheid des Heren omscheen hen en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal uw teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. Gods woord komt vanmorgen tot ons uit het gelezen schriftgedeelte, het tweede hoofdstuk van Lucas, en daarvan het 12e vers. Het 12e vers van Lucas 2, en dit zal u het teken zijn. Gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. We willen samen de Heer om zijn zegen bidden. We danken de Heer dat zowel zuster Knapen als zuster Boeren uit het ziekenhuis mochten worden ontslagen. In het ziekenhuis in Dirksland is intussen opgenomen zuster van de Steenhoven. Laten wij de Heer zoeken. Genadige God, wij willen uw heilig aangezicht zoeken op deze morgen, deze kerstmorgen. Om uw naam allereerst te danken dat u ons deze dag doet beleven. En dat we op deze dag weer mogen horen dat evangelie van uw komst in deze wereld, Heere Jezus Christus. Gij zijt arm geworden, daar gij rijk was. En dat is niet zomaar gebeurd, dat had een oorzaak. En wij mogen vanmorgen weer herinnerd worden aan dat heilsfeit, Heere, maar we worden er vanmorgen ook bij bepaald waarom die komst van u in het vlees noodzakelijk was. Dat samenhangt met het doel van die komst ook, zondaren zalig maken. Het zalig maken van wat verloren is. Heere, wilt gij ons een hart geven dat deze dingen verstaat? voor het eerst of bij vernieuwing. Er wordt zoveel gezegd. Er wordt zoveel gedaan in deze wereld wat met het evangelie van uw Heere Jezus niets uitstaande heeft. En er is zoveel overheen gegroeid over het heilsfeit. Zoveel wat uiteindelijk ook maar in de weg kan staan. En we moeten ook zoveel kwijtraken. Opdat we net als de herders van wie we in het kerstevangelie lezen, echt ook het kindeke zullen zoeken en vinden. Wij bidden van u, Heere, dat gij ons geven wilt dat wij vanmorgen in uw huis met alle aandacht op dat gebeuren mogen zijn geconcentreerd. En dat alles wat er omheen gefantaseerd is, is een ogenblik weg mag vallen. En dat alle franje en alle buitenkant ons vandaag niet zal bezighouden. Want tenslotte, Heere, het gaat om dat kind. En het gaat in hem om de zaligmaker. En het gaat in die zaligmaker om onze verlossing. En wie het zo mag beleven, wie het zo mag zien en ondervinden, die viert kerstfeest op een wijze waarbij het kerstfeest vieren van de natuurlijke mens zo totaal in het niet zinkt. Geef, o God, door uw Heilige Geest die genade dat wij het vandaag mogen ondervinden, wat we straks ook nog aan het eind van de dienst hopen te zingen. God heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En wilt u gij zo in ons midden zijn? Heren, dan hebben wij een gezegende kerkdienst. Ja, geef ons dat uit de verdiensten van de Heere Jezus. Er is bij ons van nature geen plaats voor dat woord, omdat er geen plaats is voor dat kind. Maar waar u plaats maakt, Heere, daar zullen we er ook naar uitzien. Daar is heil begeerd, daar is een door uzelf gewekt verlangen. Daar is ook de verwachting, de levende verwachting. En daar komt op uw tijd ook de vervulling. Schenk, o God, dat heil. En dan danken wij u dat we dit alles mogen beleven. Er zijn er die het niet meer meemaken. Er zijn er die vorig jaar nog wel kerstfeest meemaakten, maar die gij weggenomen hebt in de periode sindsdien. En wie er plaats leeg zijn. Er zijn er ook die daar rouw en droefheid over hebben. Zoals er juist in deze dagen vaak ook door velen iets ingeleefd wordt van de eenzaamheid en van de moeite die met zich meebrengt. Heren, er zijn er ook voor wie deze dagen altijd weer dagen zijn waar ze op een toch wat meer en diepere wijze beleven dat het leven niet zo gemakkelijk is. Laat uw troost hun deel zijn. En wilt gij genade schenken en uw gunst bewijzen. Denk ook aan hen die ziek zijn, die verstoken zijn van de gang naar uw huis, die misschien in een ziekenhuis liggen, zoals zuster van de Steenhoven. Heren, of die thuis zijn, maar de deur niet uit kunnen vanwege hun gebreken en hun moeite. Wij bidden van u dat u ze allen genadig voor uw rekening wilt nemen. En dat u in dagen van zorg en moeite met uw ondersteunende genade nabij wilt zijn. We erkennen uw goedheid ook voor die twee leden der gemeente die uit het ziekenhuis konden ontslagen worden. Zorgt u ook verder voor hen, Heren, en laten ze zowel voor lichaam als ziel alles bij u mogen zoeken. Wat zijn we afhankelijk? En als het van u niet komt, Heren, waar moet het dan vandaan komen? Als u het niet geeft, ook de gezondheid niet, dan missen we die ook. Dan hebben we gebrek aan alles. Maar Heere, gij zijt genadig, barmhartig, groot van goede tierenheid. En toen u Heere Jezus Christus in uw rondwandeling op aarde ook mensen met ziekte en nood helpen wilde, toen hebt u daar toch tegelijkertijd ook een getuigenis afgegeven. Niet alleen van uw almacht, maar ook van uw gewilligheid. om te helpen in dagen van nood. Laat dat dan ook ondervonden worden, Heere. Zegen uw woord overal waar het gepredikt mag worden. Bekwaam degene die gij daartoe geroepen hebt om het evangelie uit te dragen. Heere, er wordt veel van hen die gij uitgezonden hebt om te arbeiden in uw wijngaard gevraagd in deze dagen. Met zoveel extra kerkdiensten. Maar laat de arbeid niet zwaar vallen. Laat het een vreugde mogen zijn om opnieuw te verkondigen dat de Heere recht is. En dat hij een genadig en een barmhartig God is. En dat het onrecht nooit in hem gevonden is. Maar enkel barmhartigheid en goede tierenheid. Zegen uw woord, Heere, als het in deze dagen gebracht wordt. En stel het ook tot een zegen. En laten er velen komen die het met de herders zeiden, komt, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft doen verkondigen. Het woord zien, zoals het ook vlees geworden is en zoals het zich heeft laten neerleggen in de kribbe in Bethlehem. Het woord zien, zoals het nu is, als de gezegende Heere Jezus Christus, die een volkomen verzoening gedaan heeft en een volkomen werk heeft tot stand gebracht. Heere, hoor ons naar de grootheid van uw genade en vergeef ons ook al onze zonden. Bewaar er ons ook voor, Heere, om op welke wijze, ook in de kerk, tegen u of tegen het evangelie te zondigen. En in de kerk kunnen we zo gemakkelijk tegen het evangelie zondigen, door met een gesloten hart en met gesloten oren in de kerk te zitten en ongeloof te laten regeren in onze harten. Vergeef ons dat kwaad, verlos ons ervan en bekeer ons, o God, tot de gehoorzaamheid, tot het waarachtige geloof dat zich aan uw woord mag toevertrouwen. Schenk ons dat alles om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 51, het tweede en het derde vers. Ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. 51, 2 en 3.
Thank you.
Gemeente, opnieuw mogen we met al degenen die de Heere zoeken, met de hele kerk over de gehele wereld, vandaag het kerstfeest vieren en het kerstevangelie beluisteren. Uit dat overbekende hoofdstuk, het tweede, uit het Lucas-evangelie, waar we allen, zeker als we al wat jaren achter de rug hebben, al zo vaak uit hebben horen preken en over hebben horen mediteren. Is er nog wat nieuws in dat evangelie? Kunnen we vandaag nog iets horen wat we nog niet eerder gehoord hebben? Of moeten we, zoals dat ergens in het Oude Testament staat, zoals God dat een keer tegen Israël zei, of moeten we het oude eten? Nu, als dat laatste het geval zou zijn, dan zou ik u willen vragen, gemeente, en wat dan nog? Smaakt dat oude dan niet meer? Heeft het zijn smaak verloren? Zijn wij, zoals dat in natuurlijk opzicht ook altijd het geval is, zijn wij altijd mensen die op zoek zijn naar wat nieuws en die altijd weer uit zijn op het horen van allerlei nieuwe dingen, zoals ze dat in Athene in de dagen van Paulus ook waren, om wat nieuws te horen of wat nieuws te zeggen van die nieuwtjesjagers, dan denk ik dat wij in de kerk op kerstfeest weinig zullen meekrijgen. Maar laat het ons een vreugde zijn dat God ons dat aloude evangelie nog een keer laat verkondigen. En als dat aloude evangelie van de geboorte van de Heere Jezus ons vandaag opnieuw verkondigd mag worden, dan kan de Heere er ons naar doen luisteren zoals we het nog nooit beluisterd hebben. En dan kan dat oude toch nog nieuw worden. Zo nieuw dat het ook ons leven gaat vernieuwen. En dat wij door dat werk van de Heilige Geest, door Christus verworven geest, voor het eerst misschien, of ook bij vernieuwing, gaan beleven wat de herders beleefden toen ze hun kerstgang maakten en toen ze dat kind hebben gezien in de kribbe en toen ze dat teken dat God gegeven had van de zaligheid mochten aanschouwen. Want die herders werden als eerste met de boodschap van het kerstevangelie geconfronteerd. We hebben dat evangelie weer eens gelezen over die engel die aan de herders verscheen in de velden van Efrata en die de hemelse lichtglanzen, de heerlijkheid des Heren met zich meebracht, zodat die herders in dat hemelse licht baden, erdoor omstraald werden. Toen die engel die boodschap bracht, u is heden geboren, de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En daar heeft de Heere toen een aantal titels, heerlijke titels, aan zijn zoon gegeven via de boodschap van die engel. Hij is de zaligmaker, hij is de Christus, hij is de Heere. En hij is te vinden in de stad Davids, de koningsstad. Zaligmaker, Christus, Heere, Koning. Dat spreekt allemaal van zijn grootheid, van zijn heerlijkheid, van zijn luister. En zo hebben de herders het mogen horen. De blijde boodschap van de grote zaligmaker. En als die engel hen dan verder vertelt waar ze hem zoeken moeten en hoe ze hem herkennen zullen, dan lijkt het alsof hij in één keer op een heel andere toon gaat spreken. En dat hij vanaf de hoogte van die heerlijke namen van Christus ineens af gaat dalen naar de kribbe en naar de doeken. Dit zal u het teken zijn. En we zijn geneigd om te vragen, klopt dat nu met elkaar? Is dat nu echt met elkaar in overeenstemming? Christus, de Heer in de stad van David, de zaligmaker. En herders, weet u waar u hem vinden kunt? En weet u hoe u hem herkennen kunt? En weet u wat het teken van deze koning zal zijn? In doeken gewikkeld en liggende in de kribbe. En dan is er ineens van geen grootheid en van geen majesteit meer sprake. Een kindeke in doeken gewonden, liggende in de kribbe. Je zou toch op zijn minst fatsoenlijke kleertjes verwacht hebben, of niet? Als we zien wat er vandaag aan kinderkleertjes te koop is. En als je ziet wat er vandaag aan allerlei spullen op de markt zijn, waarmee onze kleinen verwacht en aangekleed worden, dan steken die doeken van dit kind, van deze zaligmaker, van deze Heere, daar toch wel schril bij af. En je zou toch op zijn minst een fatsoenlijk huis verwacht hebben, met een fatsoenlijke wieg voor dit kind, met een hoofdletter. Maar alweer zo'n schril contrast. Een kribbe, een voederbak voor het vee, waar de ezels hun eten uit konden halen. Dat is inderdaad een vernedering. Dat is een diepe vernedering. En dat wijst erop, en daar is het kerstevangelie toch ook zeker helemaal van doortrokken, dat wijst erop dat de Zoon van God, want Hij is het die daar geboren is, dat de Zoon van God diep, maar dan ook echt diep is afgedaald. Hier wordt duidelijk wat de apostel Paulus straks in de tweede Korinthebrief op zijn manier onder woorden gaat brengen. Gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij arm geworden is, daar Hij rijk was. En de heerlijkheid die Hij bij de Vader had, heeft Hij afgelegd. Hij die het, zo zegt Paulus in de Filippenzenbrief, die het geen roof behoefde te achten om Gode even gelijk te zijn, heeft dat alles afgelegd en is in staat van vernedering gekomen en is een mens geworden onder de mensen, zijn broeders in alle dingen gelijk geworden. Met de enige uitzondering, hij was zonderloos. Vernedering. Laten we daar dan eerst maar op letten, gemeente, op dit kerstfeest. Dat het voor de Heere Jezus vernedering was om deze weg te moeten gaan. En dat de engel de herders daar heel nadrukkelijk op gewezen heeft. Dit zal u een teken zijn. Dit. Vernedering. Ontlediging, armoede. En wat toen begon, dat heeft zich voortgezet. Dat is maar niet bij het begin gebleven, maar dat is zijn leven lang het kenmerk geweest. Nu is hij nog een kindeke, maar straks als hij volwassen is, dan is hij de man van smarten, verzocht in krankheid. Nu heeft hij nog doeken, maar er komt een moment dat zelfs het laatste kledingstuk hem ontnomen wordt, als hij in zijn naaktheid tentoongesteld wordt aan het kruis. En als ze over zijn kleren de dobbelstenen werpen. Nu heeft hij nog een kribbe, nu mag hij nog neergelegd worden, zij het dan dat dat in een kribbe is, en dat is zoveel bijzonders niet. Maar dat wordt hem straks ook nog ontnomen, want als hij sterft, heeft hij geen bed, heeft hij zelfs geen krib om op te liggen, dan sterft hij aan het vloekhout, aan het kruis. Vernedering. En die vernedering gaat door tot in de allerdiepste diepte. En tot in de allerzwaarste zwaarte. En wat er bij zijn geboorte gebeurde, dat is slechts het begin. Het begin van de staat van vernedering. En in die staat van vernedering daalt de borg hoe langer hoe verder af. En daar worden de herders aan herinnerd. van meet af. Dat hoort duidelijk dus ook bij het kerstevangelie. Het kerstevangelie is in eerste aanleg niet eens een blijde boodschap als het over de Heer Jezus gaat. Maar het is de aankondiging van degene die arm moest worden. En waarom? Waarom die vernedering? Waarom was het voor hem deze weg en waarom geen andere? Hij kwam om zalig te maken. En zalig maken is verlossen van de zonde. En het is verlossen van de gevolgen van de zonde. En om dat te kunnen doen, om het verlorene te kunnen zoeken en vinden, om het verlorene te kunnen oprapen daar waar het verloren is, moest hij in diezelfde val en in diezelfde diepte afdalen waar dat verlorene in terecht gekomen is. Daarom moest hij om te beginnen mens worden, in de gelijkheid van het zondige vlees komen. Of zoals het woord van God het ons ook zegt, daarom moest hij vlees worden. U kent het woord van Johannes, zijn kerstevangelie. Het woord, goddelijke woord, het woord dat in den beginne bij God was, dat zelf God was. Het woord moest vlees worden. Dezelfde gedachte als in dat woord van de engel aan de herders. Dit zal uw teken zijn. Het woord moest vlees worden. En vlees is daar vergankelijk vlees, sterfelijk vlees, vlees dat aan allerhande ellende en moeite onderworpen is. Ons vlees, ons sterfelijke vlees dat pijn heeft en dat verdriet heeft en dat broos is. En daar moest hij deel aan gaan nemen, aan zo'n leven. Niet aan een leven dat boven alle zonde en de gevolgen van de zonde bleef hangen. Maar een leven dat onder al de gevolgen van de zonde gebukt gaat. Een leven van moeite en van vermoeidheid. Een leven van honger en van dorst. Een leven van pijn en van versmaadheid. Een leven van vernedering en een leven van lijden. En dat niet pas als die volwassen is, maar van meet af. Daarom lazen we dat ook. Daarom staat dat ook in het evangelie. Voor hen geen plaats. Omdat er voor hem geen plaats is. En dan komt hij op zijn eigen aarde. De aarde en alles wat er leeft, met al wat zich beweegt en leeft, het wettig eigendom des Heren. Geschapen door het ongeschapen woord. En komt hij op zijn eigen schepping, voor hem geen plaats. En dat hoort nu allemaal bij het werk dat hij kwam doen. En het werk dat hij kwam doen moest hij van meet af doen. Vanaf het uur van zijn geboorte af en zelfs van voor zijn geboorte moest hij het zaligmakerswerk verrichten. Hij wordt niet op een gegeven ogenblik de knecht des Heren, maar hij is bij zijn komst in deze wereld vanaf het eerste begin al de knecht des Heren. Hij is het al vanaf het ogenblik dat hij gezegd heeft in de stilte van de eeuwigheid: zie, ik kom om uw wil te doen. En de Vader heeft dat aanbod van de Zoon aanvaard. En hij heeft hem gemaakt tot zijn knecht, die hij bevelen geeft, die hij opdrachten verleende, aan wie hij werk, het zaligmakerswerk, heeft toevertrouwd. En vanaf het moment dat hij uit de hoge hemel neerdaalt en zijn heerlijkheid aflegt en vlees en bloed aanneemt uit de maagd Maria, is hij die knecht en bezig met dat werk. Nu, naar deze zaligmaker worden de herders verwezen. Naar deze vernederde zaligmaker, naar het vlees geworden woord, een kind in doeken gewikkeld en liggende in de kribbe. En daar moeten die herders het nu mee doen. Daar moeten zij het mee doen. En dat was tegen alle verwachting in. Want die herders waren ook opgegroeid met de Joodse Messias-verwachting. En die Joodse Messias-verwachting, die zag uit naar een koning. Die zag uit naar een die het volk zou bevrijden. Die zag uit naar iemand die de troon van David in luister zou herstellen. Die Joodse Messias-verwachting was gericht op hem die de vijanden zou verdrijven. En nou spreekt de engel over een kind in een kribbe. En nou spreekt de engel over een kind in doeken gewikkeld. En over een kind in grote armoede. Dat was voor de meeste Joden een struikelblok, het struikelblok. Gode zij dank is het dat voor de herders niet geweest. Want de Heere verlichtte hun oog en de Heere heeft door zijn Heilige Geest hen ervoor ingewonnen om deze zaligmaker te kennen en te herkennen. Maar voor de massa bleef het het struikelblok. Zoals het voor de massa vandaag nog het struikelblok is. Want deze elementen, zoals we die vanmorgen tot nog toe hebben gezien, vindt u in het kerstevangelie zoals de wereld dat dan nog een beetje overgehouden heeft niet terug. Dat element van de vernedering, dat is er helemaal uitgehaald. Daar weet de mens ook geen raad op. Want zolang we onze zonden niet leren kennen en beleiden, en zolang we onszelf niet als ellendigen en als verlorenen willen gaan beschouwen, is er voor deze gepaste zaligmaker, en dan gepast op onze nood, geen plaats. En willen we allerlei soorten zaligmakers wel hebben, en willen allerlei soorten heilswegen nog wel aanvaarden, maar niet deze zoals God hem gegeven heeft. En vandaar dat er een bijzonder werk van de Heilige Geest voor nodig is, om onze ogen die voor dit kind, voor deze vernederde zaligmaker, gesloten zijn, eerst open te zetten. Vandaar dat er een werk van de Heilige Geest nodig is, gemeente, om ons te leren echt, en dan zeg ik nog een keer, echt kerstfeest te vieren. Want anders blijven wij net als de massa aan de buitenkant kijken en bij de buitenkant staan. En dan blijven we ons ten diepste ook nog stoten aan de nederigheid van dit kind. Want de nederigheid van dit kind spelt ons onze eigen verlorenheid. En daar wordt de mens liever niet aan herinnerd. En toch zal dat noodzakelijk zijn. Zullen we echt de waarde van Gods gave, zijn onuitsprekelijke gave kennen. Zullen we echt de waardij zien van het kind van Bethlehem, gemeente, dan moeten we op gebogen knieën als verloren zondaren bij dat kind leren knielen. Gode zij dank hebben de herders die weg gemaakt en zijn ze bij de nederigheid van dit kind zelf ook vernederd en hebben ze er wat van begrepen, dat die vernedering onmisbaar was. O ja, voor hen was het contrast ook groot. Wat hadden ze gezien? Zingende engelen. Wat hadden ze gehoord? Ere zij God. Wat hadden ze aanschouwd? Zo sterk zelfs dat ze het eigenlijk niet konden verdragen. En dat ze daar met hun hand voor hun ogen gezeten hebben om hun ogen te beschermen tegen dat blinkende hemelse licht. Wat hebben ze aanschouwd? De heerlijkheid des Heren. En wat hebben ze verder gehoord toen de engel hen verwees naar Bethlehem, dat daar een kind in de kribbe zou liggen. Daar geen heerlijkheid om die kribbe heen. Daar duisternis, donkerheid. Daar geen engelen die zongen, ere zij God, daar niet. Maar daar sprak alles van diepe armoede en van vernedering en van de zonde en van de gevolgen van de zonde. En van de noodzakelijkheid dat hij zo arm moest worden om verlorenen te redden. Ze hebben het begrepen dat die schamele doeken en die kribben, die voerbak voor het vee, tekenen waren van Gods genade. Ze spreken niet alleen van vernedering, nee. Maar daar waar men bij die kribbe mag gaan knielen, daar wordt het ook ervaren als: dit is nu juist de openbaring van Gods genade. Zo diep daalt God nu af. Laten we proberen er nog even verder op door te gaan, gemeente. We zagen dat die vernedering van de Heere Jezus nodig was. Want het doel van zijn komst was zalig maken. Dat had de engel aan Maria ook al uitgelegd. U herinnert u dat als de engel bij Maria komt in Nazareth en als hij aankondigt dat zij moeder zal worden, moeder van de beloofde, dan kondigt die engel tegelijkertijd ook aan wat naar de wil van God de naam van haar kind zal zijn. Jezus, waarom? Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Daarom moet hij zo heten. En dat heeft die andere engel in Lucas 2 aan de herders ook aangekondigd. Want een van de namen die in vers 11 aan dit kind gegeven wordt is dezelfde naam, zaligmaker. Maar wat is dat dan, zaligmaken? Wat moet hij dan doen als hij Jezus, zaligmaker is? Wel, dat heeft nu alles te maken met het feit dat we verloren zijn. Schuld hebben. Slaven van de zonde geworden zijn. Taxeert u dat wel genoegzaam, gemeente, wat het betekent om zondaar te zijn, verloren te zijn? Taxeert u dat wel voldoende? Taxeert u dat wel bijbels, wat het betekent om zondaar te zijn? En om gebonden te zitten, een slaaf te zijn en onszelf niet te kunnen bevrijden, de duivel toe te behoren, omdat we ons van God hebben afgekeerd en hem zijn toegevallen en we onszelf zo machteloos, zo ellendig, zo diep ellendig gemaakt hebben dat we er nooit uit kunnen komen uit die situatie van verlorenheid en van hulpeloosheid. En zal daar nu een oplossing voor komen, dan moet er één in die diepte afdalen. Dat deed hij. En daarom past het ons niet alleen in de lijdenstijd te zeggen: ik deed door al mijn zonden hem al die jammeren aan. Als je denkt aan het kruis en aan de doornenkroon en aan het bloedzweet, al die jammeren deden wij hem door onze zonden aan. Zeker dat is op zijn plaats, omdat ziende op de man van smarten, ziende op de kruisdrager, ziende op de gevloekte aan het vloekhout, te zeggen: dat hebben wij hem aangedaan door onze zonden, al die jammeren. Maar het past ons niet alleen om dat op de Goede Vrijdag of op de zondagen van de lijdenstijd te zeggen en te zingen. Het past ons ook om dat op de eerste kerstdag te zeggen en te zingen. Wij deden door onze zonden hem ook die jammeren van die armoede en van dat geen plaats hebben en van dat buitengesloten worden en van dat in een kribbe te moeten worden neergelegd aan. Wij deden hem al die jammeren aan en ook datgene wat er daarna gevolgd is, die ganse lijdensweg, die ganse Via Dolorosa, vanwege onze zonden. De geboorte van Christus, gemeente, heeft direct te maken met het feit dat we zondaars zijn. En laten we ons dan op deze eerste kerstdag maar eens laten onderwijzen in het eerste stuk waarin de Heere zijn volk onderwijst. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn. En dan kunnen we bij Paulus in de leer, want die heeft het op dezelfde manier onder woorden gebracht, zei het dan dat hij dat op zijn eigen wijze en met zijn eigen woorden deed. Ik denk aan dat bekende woord uit de eerste brief die hij aan zijn geestelijke zoon Timotheus schreef. Het eerste hoofdstuk, het 15e vers. Dit is een getrouw woord. Alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is. Kerstfeest. Om zondaren zalig te maken. Met andere woorden, hier wordt tegelijk de verbinding gelegd. Hij in de wereld gekomen met het oog op zondaren. Niet braven, rechtvaardigen, godvrezenden. En welke andere kwalificatie we ook zouden kunnen bedenken. Niet een titel, niet een naam, niet een aanduiding waarmee we nog een klein beetje op niveau kunnen blijven. Want we hebben geen niveau meer. Maar om zondaren zalig te maken. En dan ook nog niet in het algemeen. Zo, want als wij in het algemeen alleen maar zondaars zijn, dan zegt dat ons ook nog weinig. Natuurlijk, het kost ons niet zoveel om in het algemeen te zeggen dat we gezondigd hebben, want dat hebben we dan gemeen met al die andere mensen om ons heen. En dan voel je het ook niet meer. Want dan ben je maar één van de velen en dan kun je nog wegkruipen in de massa. Maar Paulus heeft het beleefd en Paulus heeft het aan Timotheus zo onder woorden gebracht, toen hij het had over Christus Jezus die in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, waarvan ik de voornaamste ben. Hij heeft heel die massa zondaren gezien, met het oog waarop Christus gekomen is. En toen zag hij uit die massa zondaren, zag hij zichzelf toch even apart staan. En kreeg hij zelfkennis en verdieping van zelfkennis. En toen verdwenen al die andere zondaren even uit zijn vizier. Die zag hij niet meer. Maar hij zag alleen zichzelf, geconfronteerd met de heiligheid Gods, geconfronteerd met het recht van God, geconfronteerd met de wet van God, zag hij zichzelf waarvan ik de voornaamste ben. Toen werd het zo persoonlijk. En dat is het moment, en of dat nou op 25 december gebeurd is, of op 25 maart, of op 25 september, dat maakt dan ook niet uit, maar toen vierde Paulus kerstfeest. Toen hij zichzelf leerde kennen, als de voornaamste van de zondaren. Maar, zo mag hij eraan toevoegen, mij is barmhartigheid geschied, opdat Christus in mij die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen. Daar had hij nou de vrucht van het feit dat God zijn zoon in deze wereld gezonden heeft en dat Christus vrijwillig gekomen is om zondaren zalig te maken. En in hem is dat nou zo heerlijke werkelijkheid geworden. Toen hij zichzelf niet meer met een ander kon vergelijken en toen hij zichzelf ook niet meer boven een ander kon verheffen. Want hij was de voornaamste van de zondaar. Hij lag nog dieper in eigen waarneming gezonken dan de rest. Hij was nog erger dan de ergste. Hij was nog ongelukkiger dan de ongelukkigste. Maar toen heeft hij het gezien en beleefd dat God zijn zoon ook naar hem toezond. Omdat hij opgeraapt moest worden. Toen hij zichzelf niet meer kon rechtvaardigen en toen hij niet meer op zijn eigen deugden kon vertrouwen. En toen hij al zijn eigen gerechtigheid kwijtraakte en heel zijn Joodse religie op mesthoop moest gooien. Alle schade en drek achter, zegt hij immers. Toen heeft hij ondervonden dat er voor hem zelfs, zoveel langmoedigheid was in Christus Jezus, zoveel ontferming en zoveel genade. Gemeente, dat is de weg. Wij met allen op één hoop geveegd. Zondaren. En er is van ons geen goeds meer te zeggen. En van ons geen deugd meer te vertellen. Zondaren. En dat God van die herders en dat God van Simeon. Ja, maar Simeon was rechtvaardig. Ja, dat was hij door genade, maar van zijn geboorte af was hij alleen maar onrechtvaardig. En Anna, maar Anna was iemand die, ja, maar dat was ze door genade, vanuit zichzelf was ze niks. En Maria, zie de dienstmaagd des Heren, zo gewillig om in Gods weg te gaan, dat was ze door genade. Maar van zichzelf was ze niets anders dan wat vader David van zichzelf getuigde en wat Paulus had ingeleefd. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, maar ik ben in ongerechtigheid geboren. verloren van het allereerste begin af. Begrijpt u waar we Psalm 51 om zongen? Misschien Psalm voor kerstfeest, heeft misschien iemand gedacht. Komt hij daar nou bij om dat op het bord te laten zetten? Psalm 51. Gemeente, dat is nou juist een psalm voor kerstfeest. Dat is nou juist een psalm om te zingen en met het hart te zingen. Als de engel ons verwijst naar de kribbe en zegt, daar zult ge het kindeke vinden. In doeken gewikkeld en liggende in de kribbe. Dat is een gepaste zaligmaker. Wat is dat? Een gepaste zaligmaker. Dat is een zaligmaker die precies past op onze noden en op onze behoeften. En wat zijn onze noden en onze behoeften? Wat zijn onze noden en onze behoeften als we, en toen we als klein kind in de wereld kwamen? Wat is de nood, wat is de behoefte van een mensenkind die in het moederlichaam verwacht wordt? Ik ben in ongerechtigheid geboren. En in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Van het uur van mijn ontvangenis en van het uur van mijn geboorte af heb ik niet gedeugd. En nu moet er één komen die dat hele verloren leven, dat hele ellendige en aan de dood en aan het verderf en aan de duivel vervallen leven opnieuw gaat leven in de gelijkenis van het zondige vlees om mij ervan te verlossen. Ziet u dat kind in de kribbe? Een gepaste zaligmaker. Hij moet ook de erfschuld immers kunnen wegnemen. Hij moet immers de erfzonde kunnen wegdoen. Vanaf het allereerste moment in ons leven deugt het niet. En zal het nu ooit gaan deugen? Zal er nu ooit voor zo'n kind des toorns behoudenis en verlossing en vergeving zijn? Dan kan dat alleen maar tot stand komen door een die als kindeke in de kribbe gelegd wordt. Ziet u de genade van onze Heer Jezus Christus? Dat God hem zo gegeven heeft? O, het spreekt van zijn vernedering. Maar het spreekt tegelijkertijd van Gods genade. Want nu was het God er om te doen, om te verlossen. En als God gaat verlossen, dan verlost hij ook. Ik bedoel, dan slaat hij niets over. Dan blijft er niets zitten. Dan blijft er niets onbetaald. Dan blijft er niets onvereffend. Dan blijft er geen enkele oneffenheid zitten. Dan kan de duivel, als het verlossingswerk klaar is, nergens opwijzen en tegen God en tegen Christus zeggen, maar dat hebt u overgeslagen. En daar hebt u niets aan gedaan. En dat blijft dan toch maar zitten. Nee, hij zal het volkomen doen. En alle mond zal gestopt worden, ook de mond van de vorst der duisternis. Als God verlost, als hij een verlosser geeft, dan geeft hij een volkomen verlosser. Dan geeft hij een gepaste verlosser. Dan geeft hij een kind in de kribbe, gewonden in doeken. Dan geeft hij een man van smarten. Dan geeft hij een gevloekte aan het kruishout. Dan geeft hij er een die neerdaalt ter helle. Om alles, maar dan ook alles te kunnen vereffenen. En God een volkomen rantsoen te kunnen geven. En alles te betalen wat er te betalen is. En met zijn heiligheid. En met zijn onschuld. Ook te kunnen bedekken de zonde waarin ik ontvangen en geboren ben. Gods genade. Zo steekt God nu de hand uit naar een verloren zondaar. En zo gaat die reddende hand Gods in Christus zo diep. Zo diep dat hij de diepst gevallene Paulus nog weet te vinden en op te rapen. En terug te brengen in de gunsten, in de gemeenschap met God. Dat kind in de kribbe, het teken van Gods genade. Je mag ook zeggen van Gods zondaarsliefde, want dat was het motief tenslotte. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. En het is die goddelijke liefde die ook in Christus Jezus was en die zich daarom liet zenden. Die zich daarom liet vernederen. Die dat allemaal aanvaard heeft en nog veel meer zou gaan aanvaarden. Zie, ik kom, heeft hij immers gezegd. Die liefde tot Gods recht dat geschonden is. Die liefde tot Gods wet die onteerd is. Die liefde tot de deugden Gods die geschonden zijn. En die liefde tegelijkertijd ook tot het verloren schepsel. Het verloren schepsel. En dat dreef hem. En dat deed hem komen. Wat deed uit hemelszalen, o Heer der Heerlijkheid, op aard u nederdalen, uw grote liefde alleen. Onbegrijpelijk. Zondaren kwam hij daartegen. Niet anders dan zondaren. En toch kwam hij. Hij wist dat er geen plaats voor hem zou zijn. En toch kwam hij. Hij wist dat er een moment zou komen dat hij moest zeggen, vossen hebben holen, de vogelen des hemels hebben nesten, maar de zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd kan neerleggen. En toch kwam hij. Hij wist alles wat hem te wachten stond. Het verraad, de bespotting, de veroordeling, de geeseling, de kruisiging, de pijn, de nederdaling ter helle. Het verlaten worden door God en door mensen. De dood. En toch kwam hij. Wat bewoog hem? Wat bewoog hem om vijanden te verzoenen? Wat bewoog hem om het verlorene op te rapen? Wat bewoog hem om het vuile te reinigen? Zijn grote liefde alleen. En ik kan het nog meer herhalen, maar ik kan het nooit dieper zeggen dan dit. En verklaren is onmogelijk. Aanbidden. Daar eindigt het ook. Als de herders het gezien hebben, gaan ze aanbidden. En als Simeon het gezien heeft, gaat hij loven. En als Maria het gezien heeft, gaat zij, en bij haar is dat werkelijkheid, de lofzang is in stilheid tot u, o God. Maar daar eindigt het. Want er zijn geen woorden voor. Er is geen verklaring voor. Uw grote liefde alleen. En zo stak God zijn hand uit, reddend en zaligmakend. Maar gemeente, het kon in geen andere weg. En laten wij dan tegelijkertijd nu op kerst ook maar leren bang te zijn voor de zonde. Want hier hebt u nu ook de consequenties van de zonde. Dat heeft de zonde tot gevolg. Zal er redding zijn voor ons verloren bestaan, dan moet de hemel in beweging komen. Dan moet God zijn eigen zoon zenden. En dan moet Christus zich vrijwillig laten zenden. En dan moet hij zich vrijwillig vernederen. De consequentie van de zonde is dat kind in de kribbe waar geen plaats voor is. Is de man van smarte die nergens terecht kan. Straks tussen hemel en aarde hangt aan het vloekhout. De consequentie van onze zonde is dat. En God heeft een andere consequentie getrokken. Omdat hij zich schrikkelijk vertorent over onze aangeboren en onze werkelijke zonde. En toch niet wil dat sommigen verloren gaan, maar dat ze tot behoudenis komen. Heeft hij gezegd, wie is hij die met zijn hart borg zal worden. En toen heeft, zonder dat hij ertoe gedwongen werd. En zonder dat hij erom gevraagd is. Door welke zonde dan ook. De Heere Jezus gezegd, zie ik kom. Begrijpt u dat? Begrijpt u dat? Als alles ons veroordeelt en als ons onder het oordeel legt. Dat de hemel dan zegt en dat de genade Gods daarin gepredikt wordt. Zie ik kom. En hij heeft het niet alleen gezegd, maar hij heeft het tot het laatste moment, tot het uiterste en tot het bitterste ogenblik waargemaakt. En zo ligt daar dat teken van Gods genade. Als u ooit zien kunt en wilt wat genade is, kijk dan met zondaars ogen. Ja, met zondaars ogen. En met een geweten dat ons aanklaagt en beschuldigt dat we tegen al de geboden Gods gezondigd hebben. En geen daarvan gehouden hebben. En nog steeds tot alle boosheid geneigd zijn vanwege dat verdorven bestaan dat we al meebrachten toen we in de wereld kwamen. Kijk dan met zondaars ogen terwijl uw geweten u aanklaagt naar dat kind in de kribbe. Dat is genade. God heeft gedacht aan zijn genade. En wie daar iets van gaat zien, die gaat in die tekenen van vernedering ook zien de tekenen van de hemelse vreugde. Want hier heeft God de overwinning eigenlijk al behaald. Het moet allemaal nog beginnen en toch is de overwinning al behaald. Hoe dan? Nou, daar zit toch goddelijke triomf in. Dacht u dat de engelen geen reden hadden om te zingen? Wat was er in de tijd vooraf gebeurd? Wat had de duivel, wat had de hel allemaal al niet bedacht en op de been gebracht en ten uitvoer gelegd om dit moment te kunnen voorkomen? Farao had alle jongetjes in de Nijl laten verdrinken. Haman had plannen gemaakt om het hele volk van Israël in één keer uit te roeien. Want dan zou die belofte nooit vervuld kunnen worden. Dan zou dat beloofde kind ook nooit kunnen komen. Dan zou er nooit een engel naar welke herder of welke andere in Jeruzalem of omgeving ook hebben kunnen gaan. Om te gaan verkondigen, zie, ik verkondig u grote blijdschap. De duivel wilde die boodschap ten koste van alles voorkomen. En daarom deed hij alles. En mobiliseerde hij de hel. En had hij ook zijn trawanten op deze wereld. Om alles te doen, om de belofte Gods te verijdelen. Johannes in Openbaring 12 ziet daar dat visioen van die vrouw in verwachting. De kerk, de oud-testamentische kerk, het Joodse volk, in wier lendenen de Heere Jezus schuilgaat. De grote rode draak staat tegenover die vrouw. En hij maakt het haar benauwd. En hij beangstigt haar. En als zijn pijn is om te baren, dan zal die boze draak, die duivel, alles doen om dat kind, zodra het er is, weg te rukken, te vernietigen en de plannen Gods te verijdelen. En niet alleen heeft de duivel het met geweld geprobeerd. Via Farao en via de Moabieten en de Amalekieten. En via Haman en via zoveel andere vijanden die zich opgemaakt hebben om het volk Gods te benauwen. Maar ook van binnenuit heeft de duivel geprobeerd met list. Met bijgeloof, met ongeloof, met afgoderij, met onbekeerlijkheid. Om het volk waardig te maken dat God er een eind aan zou maken. En het is meer dan eens zo bijna zo ver geweest. Dat God met dat volk af zou rekenen. Toen ze de zonde met het gouden kalf gedaan hadden. Wat zei God tegen Mozes? Ga uit het midden van dat volk weg, Mozes. Ik zal u sparen. Ik zal u tot een groot volk maken. Maar hen ga ik verdelgen. En ze hebben het zich meer dan eens waardig gemaakt. Dat God dat niet alleen zou zeggen en dreigen. Maar dat de Heere dat ook zou uitvoeren. En zo heeft de duivel ook geprobeerd de komst van Christus te verhinderen. Maar hij is wel geboren. En wat de duivel ook bedacht heeft aan list en aan geweld en wat hij ook ter uitvoer gelegd heeft. Het heeft het plan van God niet kunnen breken. Mijn raad zal bestaan. En ik zal al mijn welgevallen doen. En toen is dat kind toch geboren. En nu kon die engel het zeggen, u is heden geboren. En ga maar kijken ook. Dat is het teken. En zo klinkt daar in die boodschap van die engel, te midden van al die aspecten en die tonen van vernedering en van zondaar zijn en van verloren zijn, ook de jubel, de triomf. God heeft zijn doel bereikt. En de duivel kan het nu weten dat wat hij nu verder ook gaat doen, bij voorbaat mislukt is. Zoals hij het ook ondervonden heeft, dat terwijl hij het toch probeerde, met de moed der wanhoop, zo zouden wij dan zeggen, dat iedere keer toch mislukt. Hij had geen vat op hem. Hij kreeg hem niet waar hij hem hebben wilde, als hij hem tot zonde zocht te verleiden. En hij heeft op allerlei mogelijke manieren geprobeerd dat werk van God te breken, maar degene die gezegd heeft, zie ik kom om uw wil te doen, heeft tot het einde toe volhard. En nog zal de duivel het proberen. Nog zal het hem ook weer mislukken. Want wat God zich voorgenomen heeft om zijn zoon te zenden, en wat God zich voorgenomen heeft om zijn zoon zaligmaker te laten zijn, dat zal geschieden. De zoon des mensen is gekomen, dat is gebeurd, om te zoeken, en dat gebeurt nog. En zalig te maken, en dat gebeurt ook nog, wat verloren is. Maar zoals van dat eerste gezegd kan worden, dat is geschied, zo zal van dat laatste ook gezegd kunnen worden, en dat is nu ook geschied. Ze zijn gevonden, en ze zijn zalig gemaakt. Allen die God op het oog had, en waar hij ze vandaan haalde, en uit welke diepte van ellende hij ze verlossen moest. Het is geschied, want God staat voor zijn woord en voor zijn zaak in, en de duivel heeft geen enkel weerwoord. Daarom de kribbe van Bethlehem is eigenlijk ook Gods triomf. Daar ligt dat kind, oh ja, het heeft nog een lange, zware lijdensweg voor zich. Maar God heeft het de duivel al bewezen, en de macht der hel heeft hij het al getoond. Ik wil. En dan geschiet het. Geen ding geschiet er eerder en gewilliger dan het hoogst bevel van z'n Heere mond. En dat geeft hoop. Gemeente, dat geeft hoop. Kerstfeest is de voorspelling van Goede Vrijdag. Maar kerstfeest is ook de voorspelling van de paasmorgen. En van de hemelvaartsdag. En van de zitting van Christus aan de rechterhand Gods. En van de wederkomst. En van de volle zaligheid. Het zit allemaal aan elkaar. Het is ook één weg. Die gaat dan allereerst naar beneden. Maar die buigt om en die gaat omhoog. Vernedering wordt verhoging. En daar zingen de engelen eigenlijk al van. Een voorschot op dat lied dat straks gezongen zal worden. Ere zij God als hij zijn kind arm laat worden. Ellendig laat worden. Ere zij God als hij zijn eigen zoon overgeeft, die zijn heerlijkheid moet afleggen, en die daarin in het zondige en het gelijk zijn van het zondige vlees moet neergelegd worden. Ere zij God als de zoon van God zijn smartenweg begint. Ja, maar het einde roept, het begin roept om het einde, en het einde zit aan het begin vast. En daarom mogen de engelen zingen, en na hen mogen de mensenkinderen ook gaan zingen, het lied van de verlossing, het lied van Gods grote daden, het lied van de zaligheid. En straks zingen ze het allemaal, het lied van Mozes en van het lam, dat onze zonden op zich nam. En wie gaan dat nu aanschouwen? U zegt die herders die gingen. Ja, ik wou het vanmorgen toch anders zeggen. Zoals de engel het gezegd heeft. Die engel, die herders die zijn gegaan, jazeker. Maar er zit een werkwoord in onze tekst, in dat woord van de engel. En daar ligt het eigenlijk in verklaard. En daarom mag het tegelijkertijd ook een bredere toepassing krijgen dan alleen op die herders. Gij zult het kindeke vinden. Vinden. Dan moet het dus gezocht worden, ja, dan moet het gezocht worden. Maar wie zoekt, die vindt. En wie gaat er dan zoeken? En wanneer gaan we zoeken? Als we iets kwijt zijn, toch? En als datgene wat we kwijt zijn van belang voor ons is. Een oude krant. Als je die kwijt bent, nou ja, vooruit. Maar iets wat van waarde is. Iets wat waarde kreeg. En je bent dat kwijt. Dan leg je je er zomaar niet bij neer en dan zeg je, ach wat. Nee, dan zoek je. Die vrouw in de gelijkenis, 10 penningen had ze, 1 was ze er kwijt. En ze zei niet, nou ik heb er nog 9 over. En die ene die kan ik ook nog wel bij laten maken. Nee, die ene was van zoveel waarde dat ze haar huis ondersteboven zette. Met bezem bekeerde, alles van zijn plaats haalde. In elk hoekje en in elk gat keek, waar is die penning? Ze had geen rust voordat ze hem gevonden had. Is dat geen illustratie van wat zoeken is? En wat vinden is in de weg van zoeken? Gij zult het kindeke vinden. Waar? Ja, waar God het had neergelegd. Maar dan moesten die herders uit de velden van Efrata en het was nacht. En het was donker. Toch door de velden van Efrata naar die kribbe waar die dan ook gestaan heeft. En ze moesten er die reis voor maken. En ze zijn gegaan. En ze hebben geklopt. En ze hebben gevonden. Ze kwamen. En ze kwamen nog met haast ook, zo zegt het woord van God. En ze lieten de schapen waar ze waren. Hoe dat moest, daar hebben ze zich ook geen zorgen over gemaakt, want God waakt toch. Alle dingen zijn toch in zijn handen. En als hij hen op spoor van dat kind, van die gepaste zaligmaker zet. Als hij hen op het spoor zet van die zaligmaker waar hun hart naar verlangt en naar uitziet. Waar plaats voor gemaakt is door het werk van de Heilige Geest. Dan kunnen ze de rest van het dagelijkse leven een ogenblik vergeten. En aan de Heere, de God, de schepper van de einden der aarde wel toevertrouwen. Maar zij zijn gegaan. En ze zijn met haast gegaan. Niet de volgende morgen. Niet toen het daglicht werd. Maar ondanks de stenen in de velden van Efrata. En ondanks alles waar ze zich aan konden wonden en stoten. Zijn ze gegaan met haast. Want ze hadden haast. Ze moesten dat kind hebben. De drang naar dat kind was te sterk en zo vonden ze het. Zoekt u. En wat zoekt u? En nog belangrijker vanmorgen misschien, waar zoekt u? Waar zoekt u? Een mens kan in zijn godsdienstig bezig zijn en in zijn geestelijke werkzaamheden inderdaad zoeken. Maar ga het eens na, zoekt u misschien op een verkeerde plek. We worden door het woord van God inderdaad naar de kribbe verwezen. We worden naar dat kind in doeken gewonden verwezen. Het is een evangelie voor zondaren. Het is een evangelie voor verliezers. Het is een evangelie voor mensen die er buiten staan en die zichzelf ook geen enkele gerechtigheid kunnen geven. Het is een evangelie voor mensen die het voor God ook leren belijden. Heren, ik heb niks. Moede kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Als u hem zoekt, ergens waar uw eigen gerechtigheid u zou brengen, vindt u hem niet. U vindt hem niet in de tempel in Jeruzalem. U vindt hem niet in de synagoge waar al die eigen gerechtige mensen naartoe gaan. U vindt hem daar, waar God hem heeft neergelegd. Op dat plekje vlakbij dat niveau waar wij als zondaars zijn gezakt, zijn gezonken. U vindt hem in de verlorenheid, in de gelijkheid van het zondige vlees. En daar kun je alleen maar komen als je bukt en als je buigt. En als je zegt, o God, wees mij de zondaar genadig. En daar wordt het lied geboren. Daar wordt ook ondervonden, God heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Daar wordt het de engelen nagezongen. Ere zij God. Daar is de vreugde in beginsel geboren. Dat God nu een weg gebaand. En een middel en een middelaar gegeven heeft. Nu kan ik, verloren zondaar, zalig worden. Nee, nu kan ik niet zalig worden. Nu mag ik zalig worden. En nu zal ik zalig worden. Om Gods wil. Amen. We zingen de lofzang van Maria, het 6e vers. Laten wij danken. Heere, wat een wonder dat gij deze weg zijt willen gaan. Heere Jezus, dat u uzelf zo hebt willen vernederen, dat u daar als kind in de kribbe hebt willen liggen, in die armoede, dat u de heerlijkheid die u bij de Vader had afgelegd hebt. Wat een wonder, we begrijpen het niet, we zullen het ook nooit kunnen doorgronden. En zo hebt u het gewild, o God, zo hebt gij uw Zoon gegeven en zo hebt gij het gewild, o Heere Jezus, zo hebt gij uzelf gegeven. En zo wordt het ook door de Heilige Geest beleefd en toegepast, zodat het beleefd wordt door de herders en door allen die zich als verloren mensen tot u leren begeven. Heere, wij bidden van u, geef dat we op de rechte wijze het kerstevangelie mogen verstaan en dat het ons tot een oorzaak van eeuwige vreugde mag zijn of worden. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. En dat is het toch, een onuitsprekelijke gave. En wie daar iets van ziet, die kan niet anders dan de apostel nazeggen. Gode zij dank, ere zij God. Wij bidden van u, Heere, heilig het woord aan ons hart. Geef dat er voor ons, bij ons plaats mag zijn voor die zaligmaker, voor dit kind. En doe ons dan bukken, doe ons dan buigen, doe ons in de kennis van onze nood en van ellende, onze zonde en onze schuld, onszelf ook voor uw heilig aangezicht verootmoedigen. Laten we dat niet overslaan op kerstfeest, opdat zo ook de rijke vrucht mag worden genoten en het lied mag worden gehoord en de zaligheid mag worden beleefd tot eer van u. O groot en heerlijk God, hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 98, het tweede vers. Zijn in vrede en draagt met u Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.